Nog een mededeling, gemeente. Dat is dat in verband met de bediening van de heilige doop we de catechismusprediking vanavond hopen te doen in plaats van vanmorgen. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 65 en daarvan het eerste en het tweede vers. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 25, het achtste vers. Zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het evangelie naar Matthäus, het negende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemen nu Matthäus 9, de versen 1 tot en met 13, na de wet des Heeren. En na het zingen van Psalm 25, het achtste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Matteüs 9. En in het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad, en ziet, zij brachten tot hem een geraakte op een bed liggende. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En ziet, sommigen der schriftgeleerden zeiden in zichzelf: Deze lastert God. En Jezus, ziende hun gedachten, zeide: Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, toen zeide hij tot de geraakte: Sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij, opgestaan zijnde, ging heen naar zijn huis. Scharen u dat ziende hebben zich verwonderd, en God verheerlijkt die zodanige macht aan de mensen gegeven had. En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem: Volg mij. En hij, opstaande, volgde hem. En het geschiedde, als hij in het tolhuis van Matteüs aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het zij: Ik wil barmhartigheid en niet offerande, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen met Gods hulp vanmorgen nadenken over een van de versen die u vanmorgen gelezen is, namelijk Matteüs 9 en daarvan het 9e vers. En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem: Volg mij. En hij, opstaande, volgde hem. Tot zover de woorden van onze tekst. We worden nu geroepen om aan een van de kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we willen u daartoe het formulier voor de kinderdoop lezen, zoals u dat vinden kunt, achter in uw psalmboek. Het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden, en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt. En de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt. En uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind in genade wilt aanzien. En door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven. Opdat hij met hem in zijn dood begraven worden. En met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder Talen, zuster Talen? Geliefde ouders, het is een groot voorrecht dat u vandaag hier mag zijn met uw eerste kindje, opdat uw kindje het teken en zegel van het heilig doopsel zal ontvangen. Dat is een groot voorrecht, want dat betekent dat God ons en onze kinderen apart heeft gezet. Dat is een van de dingen die in de doop aan ons heel duidelijk wordt getoond. God zet mensenkinderen apart. Dat is al zichtbaar. Want terwijl velen in ons vaderland het teken en zegel van het verbond niet ontvangen, of voor hun kinderen niet willen, mag uw kind gedoopt worden. Voordat het tot zijn verstand gekomen zal zijn, zegt ons formulier, is daar al zichtbaar de bemoeienis van God, dat God met ons en onze kinderen te doen wil hebben. Dat laat hij in het zichtbaar teken van de doop zien. En nu is het daarom van zo grote betekenis dat wij onze kinderen er maar steeds aan herinneren dat zij gedoopt zijn. Dat zij het teken en zegel van God dragen. Dat zij door God zelf apart gezet zijn. Wat dat betekent? Wel, dat betekent dat u als ouders geroepen wordt om uw kind bij het woord op te voeden. En van jongs af in te prenten bij het woord te leven. Het betekent ook dat u uw kind voor mag houden dat het vernieuwing van het leven nodig heeft. Een nieuw hart. Want we hebben het gelezen uit het formulier dat wij en onze kinderen zondaren zijn. die alleen in het Rijk van God kunnen komen wanneer we opnieuw geboren worden. Ouders, houd dat uw kindje voor. Dat hij een nieuw hart, de wedergeboorte nodig heeft. En laat het dan ook een zaak van veel gebed zijn voor u samen. Of God in uw eigen leven, maar bijzonder ook in het leven van uw kindje. Dat wonder wil doen. God is aan u, aan niemand van ons, zoals we hier in de kerk zitten, iets verplicht. Maar het teken van de heilige doop zegt dat God het doen kan en het doen wil. En daarom mag er het pleiten zijn op de toezeggingen van God. Verzegeld in de heilige doop. Heere, zie op ons en zie op ons kindje neer. Want het is een zegen dat God ons en onze kinderen apart zet. Maar die zegen van de doop vraagt ook om het gebed. Om dat te ontvangen wat de doop laat zien. De nieuwe geboorte. De reiniging van zonde. God geven u ouders wijsheid en kracht. En bovenal een leven dicht bij zijn woord. Om uw kind op te voeden in zijn wegen. Dat zij zo. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Psalm 105, vers 5. Daarna vindt de bediening van de heilige doop plaats. En na de bediening van de doop willen we staande zingen de zegenbede uit Psalm 134, het derde vers. Dus eerst Psalm 105, vers 5. Daarna de bediening van de heilige doop. Waarna we staande zingen Psalm 134, vers 3. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van ons formulier en vragen we ook de Heere om zijn zegen voor het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe en eeuwige verbondsgod, wil u dat doen? En wil u deze goddelijke toezeggingen genadig vervullen en toepassen in het leven van dit kindje wat zojuist de teken en zegel van uw verbond ontving? Heere, hij weet niet wat gebeurde, maar u wilt, voordat onze kinderen tot hun verstand komen, al de tekenen en zegelen van uw trouw aan hen bevestigen. Heere, geef dan dat dit kind op mag groeien bij uw woord en u de Heere mag leren kennen door hartvernieuwende genade. Wil u ook deze jonge ouders gedenken? U hebt hen beide gezegend door hen dit kindje toe te vertrouwen. Wil hen ook uw zegen schenken bij de opvoeding. Ja, laat het werk van uw genade ook in hun leven geschonken worden. En wil u aan hen denken in uw gunst. Wees u, Heere, met ons allen. Deze morgen zijn wij, familie, vrienden, gemeente, allen herinnert aan het feit dat ook wij, de meeste van ons, het teken en zegel van de Heilige Doop in onze jeugd ontvingen. Heere, geef dat het ons de vraag mag stellen hoe wij met onze doop geleefd hebben. En o God, als wij met het teken en zegel van uw drieënige naam op onze voorhoofd, vervreemd van u voortleven, laat dat nood mogen worden, schuld mogen worden in ons leven, opdat we gaan roepen om dat waarvan het heilig doopsel het teken en zegel is, de reiniging van zonde. Heere, reinig ook ons, reinig onze kinderen van onze zonde, opdat wij door de genade van u mogen leren kennen, onszelf leren kennen en die ene naam, de naam van de Heere Jezus Christus, mogen leren kennen. O God, ontferm u over ons allen en wil u geven dat ook de prediking van vanmorgen gebruikt en gezegend mag worden, opdat mensen in hun hart getroffen mogen worden. Bijzonder wanneer we vanmorgen herinnerd worden aan de geschiedenis van een die een verbondskind was, een zoon van Abraham, maar die zijn leven verzondigde, in het tolhuis zat. Toch geroepen door u, krachtdadig, onweerstandelijk. Heere, wil vanmorgen nog mensenkinderen, die buiten uw leven krachtdadig en onweerstandelijk roepen. En wil u door alle verzet en door alle dingen die tegen zijn heen breken. En wil u tot mensen die van nature dood zijn, spreken. Ik zeide tot uw leef, volg gij mij. Dan zal er ook een wonder gebeuren, wanneer u zelf door onwederstandelijke genade dat woord wilt spreken. Dan zullen doden leven en de stem van de levende God horen. Dan zullen mensen gebonden in banden van de dood, die banden verbroken zien worden en opstaan tot een nieuw leven. Heere, zou u dat dan willen doen? U hebt toch gezegd dat u de dwaasheid van de prediking daartoe wilt gebruiken. O, laat het vanmorgen tot eer van uw naam zien dat u nog dezelfde bent. Wil u, o Heere, denken aan ons allen. Wees met ons in al onze omstandigheden. U weet wat ons hart bezwaren kan, welke moeite en zorgen er in ons leven kunnen zijn. U weet ook van dankbaarheid en blijdschap over zegeningen. Of misschien van het feit dat we de zegeningen zo vanzelfsprekend achten. Dat we er niet eens klein onder worden. Heere, wat ook onze levensomstandigheden zijn, wil u geven dat in nood en moeite we tot u ons hart mogen verheffen en mogen smeken om uw hulp en om uw gunst. Wil u geven dat onder de zegeningen van u ons hart niet verhard mag worden, maar we klein mogen worden en verbroken van hart en verslagen van geest mogen zeggen, Heere, wie ben ik dat ge zoveel goeds aan mij, aan ons bewezen hebt. Leer ons de zegeningen niet klein achten, maar laat de goede tierenheid en barmhartigheid van u ons klein mogen maken. We bidden van u, Heere, denk zo aan allen die ziek zijn, allen die het moeilijk hebben, hen die bijzondere beproevingen of moeite hun levenspad zien kruisen, wil u hen gedenken in uw gunst. Wil u bijzonder ook zijn, Heere, met die broeders die deze week uit ons midden weg zullen gaan om voor ruim anderhalve week een tocht naar Roemenië te ondernemen. Wil u hen op de weg gedenken en uw bescherming en bewaring niet onthouden. Wil u hen veilig in Roemenië brengen en geef dat ook daar alles goed mag gaan en dat alles wat zij voor die mensen mogen doen ook gezegend mag worden. En wil u hen ook weer veilig terugbrengen. Zegen dat land en dat volk wat in zoveel moeite en zoveel zorg verkeert. Wil u, o Heere, geven dat wanneer er hulp mag komen, dat die hulp door u ook gebruikt en gezegend mag worden. En bovenal geef dat de nieuwe vrijheid die daar opengebloeid is, door u zo gebruikt en bestuurd mag worden, dat men zoeken mag naar de ware vrijheid. De vrijheid die er alleen is, waar de geest des Heren is. Want al daar alleen is vrijheid. En zou u dan ook willen geven, Heren, dat uw woord daar zijn kracht mag doen. En dat mensen bekeerd mogen worden. En geleid mogen worden door uw woord en door uw geest. Zegen ook dit werk. En wil u geven dat wij die zoveel voorrechten bezitten, waar we ook deze morgen weer getuigen van zijn, die voorrechten niet mogen misbruiken, maar de voorrechten dat we daar klein onder worden. En dat we mogen zien hoe goed gij zijt voor mensen die het altijd weer bederven, voor schuldige zondaren. We vragen dat niet omdat wij iets verdienen of waard zijn. Want wij moeten belijden dat wij alles verzondigd hebben en dat bij ons geen recht of geen aanspraak te vinden is. Maar wil u, o Heere, redenen uit uzelf nemen. En om het bloed van de Heere Jezus op ons en op onze kinderen neerzien. We vragen dat uit genade alleen, om zijnentwil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 139... En daarvan de versen 1 en 14, Psalm 139, de versen 1 en 14 willen we samen zingen. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e vers: doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Psalm 139, de versen 1 en 14 willen we samen zingen, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de dienst des Heeren. De Heere zegene u en uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 17 het derde vers. Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Het derde vers van Psalm 17. Geliefde gemeente, als een moeder een van de kinderen roept, dan zullen ze niet altijd luisteren. Soms doen ze alsof ze niets horen. Ik denk dat dat meestal aan de kinderen zelf ligt. Ze zijn in hun spel verdiept. Ze hebben geen zin om die boodschap te doen waar moeder om vraagt. Of ze zijn gewoon ongezeggelijk weerbarstig tegen de draad in. Het kan ook wel eens een beetje aan moeder liggen. Er zit weinig klem in de woorden waarmee moeder roept. Kind weet al aan de toon waarop het gezegd wordt, dat moeder nog wel een keer zal roepen en nog wel een keer zal roepen. En het speelt althans voorlopig rustig door, alsof het niets gehoord heeft. Zo is het vaak onder ons, in onze gezinnen. Hoe anders is het in dat licht wanneer de Heere Jezus Christus de zijne roept. Hij spreekt met goddelijk gezag en daar kan niemand zich aan onttrekken. Zijn woord moet dan ook terstond gehoorzaamd worden. Meteen. Hoe duidelijk zien we dat ook in de geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt, in de roeping van de schrijver van dit evangelie, Matthäus. En we willen bij de roeping van deze Matthäus vanmorgen met Gods hulp stilstaan. Thema is ook de roeping van Matthäus. Ten eerste hoe hij ontdekt werd, want we lezen: en Jezus daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. Ten tweede hoe hij aangesproken werd. En hij zeide tot hem: volg mij. En ten derde hoe hij veranderd werd. En opstaande volgde hem. De roeping van Matthäus. Hoe hij ontdekt werd. Hoe hij aangesproken werd. En hoe hij veranderd werd. In dit hoofdstuk wordt verteld dat de Heere Jezus van Capernaum naar de zeekust reist. We weten dat de Heere Jezus heel vaak in Capernaum en omgeving vertoefd heeft. Daar heeft hij vele wonderen gedaan en vele van zijn woorden gesproken. Zo vaak is hij hier geweest dat Capernaum in het begin van dit hoofdstuk zijn stad genoemd wordt. Naar alle waarschijnlijkheid betekent dat de Heere Jezus Christus in die stad thuis was. En dat hij daarna opgevoed en opgegroeid te zijn in Nazareth een tijd lang in Capernaum gewoond heeft. Of hij daarbij iemand verbleven heeft of zelf een woning gehad heeft, we weten het niet. In elk geval weten we wel dat Capernaum voor een tijd zijn stad heet. Maar ook al was Capernaum dan zijn stad, de stad waar hij verbleef in deze periode, de stad waarin hij zoveel tekenen en wonderen deed, toch is Capernaum ook een stad die later in het evangelie bekend wordt als de stad die in ongeloof en hardheid zich tegen de Heere Jezus verzet heeft. Zegt de Heere Jezus het niet in Matthäus 11, Capernaum, Capernaum, indien in uw midden de wonderen, indien in Sodom en Gomorra de wonderen en de tekenen geschied zijn, die in uw midden geschied zijn, dan zouden Sodom en Gomorra nog behouden gebleven zijn tot op deze dag. Capernaum, Capernaum, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan ulieden. Waarom? Omdat Capernaum zoveel van de Heere Jezus Christus gezien had, zoveel van zijn tekenen, zoveel van zijn woorden had gehoord en zich niet had bekeerd. Met andere woorden, Capernaum was in grote lijnen, in grote meerderheid, een stad die zich tegen Christus en tegen zijn boodschap verzette. En dat tekent zich ook al in deze geschiedenis wat af. Het verzet en de innerlijke afweer tegen de Heere Jezus Christus. In elk geval ontmoeten we in onze tekst een man uit Capernaum die zo'n afweer en afkeer van God en zijn dienst en aanvankelijk ook van de Heere Jezus Christus had. Laten we een ogenblik op hem letten. We zien de Heere Jezus Christus uit Capernaum gaan en daar zit die man die zo'n afkeer had van God en zijn dienst. Matthäus, ook wel Levi genoemd in de andere evangeliën. Hij zit net buiten Capernaum aan de hoofdweg. De weg die daar liep, de grote handelsroute dwars door Israël heen. En daar was een tolhuis gebouwd waar de belasting geïnd werd en de accijnzen geïnd werden voor de kooplieden die daar langs trokken. Daar zit een tollenaar, Levi, Matthäus. Hij heeft een hoge positie, want er staat letterlijk in onze tekst, de Heer Jezus kwam over het tolhuis. En dat betekent dat hij een bepaalde positie van macht en van gezag had. Hij was een aanzienlijk man. Hij had een leidinggevende functie in dat tolhuis. En terwijl de Heer Jezus langs die drukke route liep, die handelsroute, zal het daarbij het tolhuis van Matthäus wel het gebruikelijke tafereel geweest zijn. Daar stonden ze, de Joden met een schamper gezicht te kijken naar dat tolhuis, bitse woorden mompelend. Daar stonden ze, de kooplieden, met hun waar die belasting moesten betalen. Daar zaten in het kantoor van Matthäus de tollenaars die aantekening hielden van wat er zo allemaal langs ging en hoeveel belasting er betaald moest worden. Daar stonden de Romeinse soldaten die de taak hadden om de orde te handhaven. Dat ziet de Heer Jezus Christus als hij daar langskomt. En te midden van dat alles ziet hij die ene man in zijn tolhuis zitten, deze Matthäus. Een man die niets om God en om Gods geboden geeft. Hoe weet u dat? Dat Matthäus een man was die niets om God of Gods geboden gaf. Wel, laten we een ogenblik nog op deze Matthäus letten. We weten uit de schriften dat hij de zoon was van een zekere Alfeus. En er is aanleiding om te geloven dat die Alfeus uit de stam van Levi kwam. Een leviet was, of misschien wel een priester, die betrokken was bij de dienst des Heren, bij de tempeldienst. En het blijkt dat er in dat gezin van deze Alfeus toch iets van de vrezen des Heren leefde. Al vroeg was een van Alfeus' kinderen geroepen tot apostel. Want we lezen dat onder de apostelen een zekere Jacobus voorkomt, de zoon van Alfeus. Waarschijnlijk was die al, de zoon van Alfeus, die Jacobus al tot apostel geroepen, toen de Heer Jezus Christus hier langs deze weg ging. Maar daar zit nog een zoon van Alfeus, opgevoed in hetzelfde gezin. Opgevoed in een priestergezin, van kindsbeen af vertrouwd met de dienst des Heren, met de tempel, met de wet van God. Maar deze heeft alles vaarwel gezegd, want hij is tollenaar geworden. En als je tollenaar werd, dan betekende dat dat je de wet van God vaarwel moest zeggen. Dat je ook er rekening mee moest houden dat tollenaars, net als andere zondaren, buiten de dienst van God en buiten de synagogen werden gesloten. Die werden in de ban gedaan. Die hoorden er niet meer bij. Dat gebeurde om twee redenen. In de eerste plaats om godsdienstige redenen. Een tollenaar kon door zijn werk de wet van God niet houden, volgens de Joodse rabbijnen. Hij werkte door op de Sabbat. Zeker wanneer hij bij het belastingkantoor betrokken was daar buiten Capernaum, wat dag in dag uit doorging, omdat de handel dag in dag uit doorging, en de heidenen die door Israël heen trokken de Sabbat niet hielden. Hij eiste woekerrente, en dat was volgens de wet van God duidelijk verboden. Hij hield zich niet aan de wet van het Sabbatsjaar. En al die redenen tezamen maakten dat een tollenaar voor de Joodse wet een uitgestotene was, een die de wet niet hield, die kon niet in de synagoge komen, die mocht niet op de jaarlijkse feesten de tempel binnenkomen. Hij was een uitgestotene onder de tucht, onder de ban. Bovendien, en dat maakte alles nog erger, tollenaren waren ook nog mensen die door iedere rechtgeaarde Jood met de nek werden aangekeken. Want ze werkten samen met de vijand. Ze heulden met de overheerser. Ze waren in de ogen van de Joden zoiets als mensen die in de laatste wereldoorlog bij de NSB behoorden. Samenwerkers met de verdrukker. En bovendien alleen maar om het geld. Want ze waren belastingpachters, die tollenaars. De Romeinen die wilden belasting innen, maar deden dat niet zelf. Zochten daarvoor Joden aan om onder de Joden de belasting te innen. En dan stelden die Romeinen een bedrag vast. Dat wilden ze ieder jaar hebben. En dan mochten die belastingpachters daar zelf, geholpen door de sterke arm van Rome, nog een behoorlijke winst meemaken. En die winst was soms aanzienlijk. Er was een oude regel die zei: één voor Caesar, één voor mij. Dat betekent dat bij het innen van de belasting zo'n tollenaar er meestal van uitging dat de helft van wat hij inde voor Caesar was en de andere helft stopte hij in zijn eigen zak. En u kunt begrijpen, die tollenaars waren gehaat, samenwerkers met de gehate Romeinse overheid en uitzuigers die ten koste van het volk zich verrijkten. Wel, zo is duidelijk dat Matthäus diep gezonken is. Opgevoed als zoon van Abraham, opgevoed in het gezin van Alfeus, in een priestergezin, heeft hij alles vaarwel gezegd. Hij heeft er de bitse blikken van de Joden voor over. Hij heeft het ervoor over om uit de synagoge gestoten te worden, uit de tempel gestoten te worden. En daar zit hij als tollenaar. En zo ziet de Heere Jezus hem zitten. Hij ziet hem zitten. Matthäus heeft het zelf later neergeschreven. En Jezus daar voortgaande zag een mens zitten in het tolhuis. Voelt u in dat kleine trekje niet de ontroering die Matthäus later overweldigd zal hebben wanneer hij deze woorden neer mocht schrijven? Ja, daar zat ik als een mens in het tolhuis. Als een mens, als een Adamskind, als een zondaar, gevangen in de macht van het geld. Daar had ik blijkbaar alles voor over. Ik had het er zelfs voor over om door mijn volksgenoten bitter aangekeken te worden, om uit de synagogen gestoten te worden. Een zondaar in de greep van het geld, die openlijk daar zijn zondig beroep uitoefent. Dat zag de Heere Jezus. En in die ene blik van de Heere Jezus doorzag hij alles wat daar in het hart en in het leven van Matthäus omging. En Jezus van daar voortgaande zag een mens, een Adamskind zitten in zijn tolhuis. In de greep van de zonde. In de greep van het geld. Zo ziet de Heere Jezus Christus alle mensen. Hij ziet ons vanmorgen. Nee, niet in het tolhuis. Daar zit niemand meer in, want zo'n tolhuis bestaat niet meer. Maar hij ziet ons in de kerk. En misschien is het uiterlijk wel zo dat alles zichtbaar in orde is met ons. Maar de Heere Jezus Christus ziet verder dan wat mensen zien. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar deze Heere Jezus Christus ziet het hart aan. En dan ziet hij vanmorgen mensen zitten in de kerk. Adamskinderen. Hij ziet een mensenkind staan op de kansel. Een Adamskind. Hij ziet ons hart, hij ziet ons leven. Niets is voor hem verborgen. En hoe ziet de Heere Jezus Christus ons dan? Dan weet de Heere Jezus Christus hoe onze gedachten soms in de kerk afdwalen. Hoe er bij iemand die daar in de kerk zit misschien maar heel weinig belang is bij de dingen van God en van zijn woord. De Heer Jezus Christus weet wat gisteravond zoal plaatsvond in uw gezin. Hoe jij, jongen of meisje, vannacht of gisteravond hebt doorgebracht. De Heer Jezus Christus weet heel ons leven. Iedere dag, ieder uur, heel ons levensboek ligt voor hem geopend. Niets is verborgen. En wat moeten wij, wanneer we daarover nadenken vanmorgen, dan zeggen? Wat ziet de Heere Jezus Christus dan in dat open levensboek van u en van mij? Ja, dan is het eigenlijk niet veel beter dan Matthäus. Al is het misschien dat we door genade bewaard zijn voor een leven in de zonde, voor het breken met alles. Al is het misschien wel dat we door Gods goedheid niet gekneveld zitten in een bepaalde zonde, zoals Matthäus, de zonde van het geldzucht. Toch van nature is er geen verschil. Ons hart is een hart van een Adamskind. En we zitten in de gevangenis van onze eigen zonde. Denken we daar wel eens over na? Worden we daaronder wel eens wakker geschud? Is dat wel eens iets wat ons in nood brengt? Heere, hoe ziet u me? Wie ben ik in uw ogen? Kind van Adam, verloren zondaar. Gevangen in de banden, in de boeien van mijn eigen schuld. En ik werp me er steeds dieper in. Op reis naar de eeuwigheid. En als er niets verandert, dan zal ik als Adams kind verloren gaan. Zo is het toch. Zo is het toch met ons leven. Zo is het toch ook met Matthäus. Als er niets verandert, als er geen bekering komt, geen hartvernieuwende genade ons harde hart verbreekt, dan komen we om. Matthäus heeft er geen erg in. O zeker, hij zal iets geweten hebben van die Heere Jezus Christus. Het zal misschien niet de eerste keer zijn dat hij de Heere Jezus Christus aanziet komen. Want in deze dagen was het hele land vol van het gerucht, zeker ook de omgeving van Capernaum. Maar hij heeft het altijd te druk gehad. Veel te veel opgegaan in de dingen waar hij mee bezig was. Geen belang bij de godsdienstige dingen. Als het aan Matthäus gelegen had, had Matthäus zich met zijn geldzucht en met het opgaan in de dingen van deze tijd zichzelf in de eeuwige nacht gezondigd. Want er was geen behoefte. Matthäus had zich eeuwig in de buitenste duisternis gezondigd als het aan hem gelegen had. En dat is nou het erge, gemeente. Dat het zo is met ons allen. Dat als het van ons afhangt, wij onszelf de eeuwige duisternis in zouden zondigen. Blijven voorbij leven aan de roepstemmen. Blijven voortleven zonder God. Blijven opgaan in de dingen van deze tijd. Blijven opgaan in de zonde. En als er geen verandering zou komen, geen ingrijpen van Gods kant, zouden we ons rijp zondigen voor de eeuwige nacht. Hier bij Matthäus komt een verandering. Ongedacht en onverwacht. Want de Heer Jezus die daar langs die grote handelsweg gaat en dat tolhuis ziet waar de belasting, de accijns geïnd wordt. En daar die overste tollenaar Matthäus ziet zitten, waarschijnlijk druk bezig met het bijhouden van zijn register. Of met het controleren van het werk van zijn ondergeschikte. De Heere Jezus ziet hem daar zitten. Een Adamskind op weg naar het verderf. Gevangen in de macht van het geld en van zijn zonde. En de Heere Jezus blikt op deze Matthäus. En hij zeide. En ik denk dat de oude Matthäus, toen hij het evangelie schreef, het niet zonder ontroering kon neerschrijven. En hij zeide: volg mij. Dat is een machtswoord geweest. Die ogen van Matthäus daar in zijn tolhuis en de ogen van de Heere Jezus Christus werden naar elkaar toegetrokken. En één woord klonk. Het is zowel in het Hebreeuws als in het Grieks één woord. Volg mij. Een woord gesproken met macht. een woord gesproken met goddelijke macht en met goddelijk gezag. Want deze Heere Jezus Christus, die door één woord te spreken zieken geneest. Die door één woord te spreken een dode opwekt. Deze Heere Jezus Christus is ook bij machte met het spreken van één woord het hart van de hardste zondaar. Het hart van de meest ingekapselde zondaar in zijn zonde en in zijn schuld te verbreken. Eén woord is genoeg. Volg mij. En dat ene woord, koninklijk, goddelijk gesproken, is genoeg voor deze Matthäus. Dat is het woord van de koning. Het woord wat gesproken wordt met gezag. Het woord wat onweerstaanbaar komt. Het woord waar harten onder verbroken worden. Het woord waar mensenlevens door vernieuwd worden. Het is het woord van de koning dat vergezeld gaat van de krachtige werking van de Heilige Geest. En daar moeten we op letten, gemeente, juist ook voor ons persoonlijke leven. Wat hebben wij nodig? Wat hebben mensenkinderen nodig? Adamskinderen. Wel dat de Heere Jezus Christus zijn woord spreekt met kracht. Met de kracht van de Heilige Geest. Zodat dat woord als een hamer harde harten verbreekt. Zodat het woord als een zwaard stenen harten doorboort. Levens vernieuwd. Kijk, de Heere Jezus riep en sprak heel veel woorden. De schare heeft er vele van gehoord en vele tekenen gezien. Misschien heeft Matthäus op een ogenblik dat hij vrij was ook wel eens een woord van de Heere Jezus horen spreken. Misschien in Capernaum wel eens een wonder gezien. Want de roepstemmen waren ook tot Matthäus gekomen. Zoals ze tot de hele schare komen. En zo komen de roepstemmen van Gods wegen nog tot ons. De roepstemmen van het evangelie van vrije genade. Ieder mensenkind wat onder het woord van God komt, wordt geroepen. Geroepen tot bekering. En hij wordt welmenend geroepen en dringend geroepen en ernstig geroepen, zeggen onze Dordtse leerregels. U, jullie jongelui, kinderen, wij alle zijn van kindsbeen af geroepen door God. Verlaat de slechtigheden, zoekt de Heere, zoals de spreukendichter zegt. Of zoals de psalmdichter zegt, verhard uw harten niet, zo gij zijn stem dan heden hoort. Of zoals de Heere Jezus het zegt, wend u tot mij toe en wordt behouden. Wij zijn allen geroepen, welmenend, dringend en ernstig. Maar o, wat kunnen we onder die roepstemmen doorleven? Wat kunnen we onder de welmenende nodigingen en onder de ernstige waarschuwingen verder leven? Dat deden die scharen in grote meerderheid. Dat deed ook Matthäus tot op het ogenblik dat de Heere hem hier riep. En als wij doorleven onder de roepstemmen, onder de welmenende waarschuwingen, onder de lieflijke nodigingen, denk er goed om, mijn beste vriend, dat is onze schuld en onze ongerechtigheid. De Heere Jezus heeft het gezegd, veel later tegen Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoeveel malen heb ik mijn roepstemmen tot u laten uitgaan? Letterlijk zei de Heere Jezus het zo: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten stenigt en doodt degenen die tot u gezonden worden. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, haar kuikens bijeen vergaderd, maar gij hebt niet gewild. Hoeveel keren, mijn jongen, heeft de Heere al gezocht, al gepleit, al gesproken in je leven? Hoeveel maal heeft de Heere al aangedrongen op de waarachtige bekering? En hoeveel maal hebben we zijn roepstem al links laten liggen? Hoeveel maal heeft de Heere gepleit en gesmeekt, laat u met mij verzoenen? En hoeveel malen konden we de Heere als het ware laten staan? Vergeet het niet. Als wij de roepstemmen die tot ons komen in de wind slaan, als we zeggen, later, later, dan is het, gij hebt niet gewild, eigen schuld. En weet u wat daarom zo nodig is? Dat de Heere roept, maar dat wij gaan vragen, Heere, wil u in die roeping zelf meekomen? Wil u in die roepstem met uw Heilige Geest zo krachtig meekomen, dat mijn harde, onverschillige, ongevoelige hart gebroken wordt? Want kijk, als we genodigd zijn en geroepen zijn, en dat zijn we, en we gaan onszelf afvragen, wat heb ik nu met die roeping gedaan? Wat heb ik nu met de welmenende nodiging van Gods wegen gedaan? En we komen tot de conclusie dat wij, ja, dat wij niet geluisterd hebben. Dat ons hart zo hard is, dat onze oren zo doof zijn, dat onze ogen zo blind zijn, dat er bij ons zoveel onmogelijkheden zijn. Dan gaan we ook iets ontdekken van het feit dat we door eigen kracht op die roepstem van God niet kunnen antwoorden. En dan gaan we smeken, Heere, wil door uw woord en door uw geest uw woord heiligen aan mijn hart. Om het wat dogmatisch te zeggen, maak die algemene roeping tot de bijzondere roeping. Want de bijzondere roeping van God, dat is de roeping zoals die tot Matthäus kwam. Dat is een roeping die gepaard gaat met de onweerstandelijke kracht van de Heilige Geest. Dat is een roeping die door de koning gesproken wordt met majesteit en met macht. En als die onweerstandelijke geest de roeping zegent, dan kan niemand die roeping tegenstaan. Dan zegt de Heere Jezus, en zijn woord is met kracht, bijzondere roeping, onweerstandelijke roeping, volg mij. En dan moet het hardste hart verbreken. Moeten we er eens op letten. Matthäus, zijn ouders hebben hem niet zo ver kunnen krijgen dat hij zijn beroep opgaf. En denk maar dat Alfeus eronder gezucht heeft. Het feit dat waarschijnlijk zijn oudere of jongere broer al geroepen was tot discipel van de Heere Jezus Christus heeft zijn hart niet kunnen vermurwen. Al de roepstemmen die hij in zijn leven waarschijnlijk gehad heeft, deden niets. De bittere blikken van zijn Joodse volksgenoten konden zijn hart niet veranderen. Niets was in staat om zijn leven die verandering te schenken, waar misschien zijn vader wel op hoopte, waar misschien zijn moeder wel om bad. Maar als de Heere Jezus spreekt, dan gebeurt wat al die andere dingen niet konden bewerken. Dan breekt dat harde hart. En dan moet u ook daar eens op letten, dat de Heere Jezus, wanneer hij zijn woord spreekt met macht, dat hij niet met Matthäus gaat redeneren. Dat hij niet aan Matthäus allerlei dingen gaat uitleggen. Dat doet de Heere Jezus ook wel eens. Wanneer dat nodig is in het leven van een tobber of van een mensenkind dat komt met 1000 vragen, dan gaat de Heere Jezus als de grote herder der zielen met zo'n mensenkind in gesprek. Maar als hij een kil, koud hart als het hart van Matthäus ziet, dan is het één woord met macht. En dat ene woord is genoeg. Dan breekt Matthäus hart. Hoe zien we dat dan? Dat die roepstem van de Heere Jezus Christus hier de bijzondere roeping is. Dat die roepstem van de Heere Jezus Christus hier met macht is. En gezegend is. Kijk gemeente, dat zie je altijd aan de gevolgen. Aan de gevolgen wordt zichtbaar dat de Heere met zijn bijzondere, krachtige, onweerstandelijke roeping gesproken heeft. En wat zijn die gevolgen dan? Nou, die gevolgen zijn niet meer en niet minder dan de waarachtige bekering. Want als God onweerstandelijk roept, dan is het gevolg de bekering tot God. De onberouwelijke bekering tot God. Want als de Heere Jezus Matthäus roept, dan staat hij ogenblikkelijk op. En in Lucas 5 staat dan ook nog dat hij alles verliet en dat hij de Heere Jezus volgde. Waar Gods woord gezegend wordt en met kracht in de ziel daalt, daar verandert iets in het leven. Daar komt een breuk in het leven. Dat is het eerste. Want kijk, Matthäus die zat daar in zijn kantoor. Met al zijn ondergeschikten. Met al zijn geld, met zijn verantwoordelijkheid tegenover de Romeinen. Maar als dat woord van de Heere Jezus met kracht komt, dan breekt hij ogenblikkelijk dat werk af. Hij heeft niet eens de rekening afgesloten. Alles verlatende. Volgt hij de Heere Jezus. Wat dat betekent? Nee, dat betekent in ons leven niet dat wanneer de Heere Jezus Christus ons roept, wij noodzakelijk heel ons werk moeten laten liggen. Dat wordt er niet mee bedoeld. Want de Heere wil dat we werken en dat we trouw zijn in ons goddelijk beroep. Maar de Heere Jezus laat hier zien. En Matthäus beschrijft het in zijn evangelie dat waar de Heere Jezus krachtig en onweerstandelijk roept, dat daar een breuk komt in het leven. Dan ga je breken met het verleden, breken met de zonde. Want bekering betekent ook breuk. En daarom is zo'n slecht teken. Als mensen onder de prediking van het woord alsmaar hetzelfde blijven. Als er nooit eens iets verandert. Als er nooit eens een breuk komt. We kunnen nog wel een beetje godsdienstig zijn en uiterlijk kan het allemaal aardig lijken, maar we houden onze zonde vast. We houden onze zondige gewoonte vast, onze boezemzonde, we willen er niet vanaf. Kijk, dat is het leven van mensen. Adams kinderen. Maar waar God met macht het woord spreekt, daar komt een breuk. En terstond, alles verlatende. Hij brak met dat oude leven, met dat zondeleven. Hij kon zo niet meer verder. Hij brak met zijn oude vrienden. Want kijk waar de Heere zijn woord gaat zegenen, daar komt een breuk met de zonde. En hoe je dat gaat zien en gaat beleven, prachtig gezegd in onze catechismus. Zondag 33, leest u het maar na thuis. Waar God gaat werken, daar komt een breuk in het leven. En die breuk die zie je in 3 dingen. In droefheid over de zonde. In een haten van de zonde. En in een vlieden van de zonde. Daar hebt u die breuk beschreven. De breuk die er ook kwam in het leven en in het hart van Matthäus. Door de kracht van woord en geest werd hij bedroefd over de zonde. Ging hij de zonde haten en ging hij de zonde vlieden. En vandaar dat hij nu niets anders kon dan breken, opstaande en alles verlatende, volgde hij de Heere Jezus. Is er die breuk in ons leven ook al gekomen? Wel eens bedroefd over de zonde. Wel eens de drang in je hart om te vluchten voor de zonde. Wel eens moe van jezelf. Kijk, dat zijn dingen die we gaan leren. Als het woord van de Heere kracht gaat doen in ons leven. Bedroefd en vluchten voor de zonde. Maar dat is niet het enige. Want er komt een breuk, alles verlatende volgde hij, de Heere Jezus staat er. Hij gaat luisteren naar het woord. Tevoren heeft hij de woorden van zijn ouders, de woorden van de oversten van de synagogen, de woorden van zijn vrome volksgenoten in de wind geslagen. Niet ontvankelijk. Maar nu hij dit ene woord hoort, is het genoeg. En als God één woord spreekt, Christus één woord spreekt met kracht in ons leven, gemeente, dat is genoeg. Dan legt de Heere Jezus Christus aan Matthäus zijn woord op en Matthäus buigt voor dat woord. En doet wat dat woord beveelt. Want denk er goed om, waar God in ons leven gaat werken met de kracht van zijn woord en geest, daar gaan we voor het woord buigen. En dan gaan we zeggen, net als de apostel Paulus, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan denk ik aan de jonge man, al heel wat jaren geleden, die in de nood van zijn leven liep, met grote vragen en eenzaamheid, en plotseling in aanraking kwam met mensen die het zo nauw met God en zijn gebod niet namen. Van zichzelf moest zeggen, ik ben niet beter. Maar in stilte zijn knieën boog. De eenzaamheid opzocht. En zei, Heere, wil u dan mijn leven nemen? Wil u dan mijn handen nemen? Leer u, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat werd het verlangen van zijn hart. Dat werd de bede die uit zijn binnenste opwelde. Werd ook het verlangen van Matthäus. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Matthäus ging bij het woord leven en hij volgde de Heere Jezus. O, er was nog veel duister in zijn leven. Want al heeft hij op het woord alles verlaten en Christus gevolgd, hij heeft nog zoveel moeten leren. Hij heeft nog meer moeten leren wie hij zelf was. Hij heeft nog meer moeten leren wie God was. Hij heeft nog dieper moeten gaan inzien wie de Heere Jezus was en dat Christus volgen betekent een lijdende Christus volgen, een gekruisigde Christus volgen. Het ging soms tegen zijn gedachten, tegen zijn vlees en bloed in, maar hij heeft de Heere Jezus gevolgd. Want het woord is hem te sterk geworden. En onder het woord heeft hij leren buigen. En bij het woord heeft hij mogen leven. Ja, de Heere Jezus heeft hem zelf nog een dienst genomen. Dat hij op zijn oude dag het woord mocht schrijven. Zelfs zijn eigen bekeringsgeschiedenis mocht schrijven. Maar heel kort. 1 vers. En Jezus, voorbijgaande, zag een mens zitten in het tolhuis. genaamd Matthäus, en zeide tot hem: volg mij. Matthäus heeft de Heere Jezus gevolgd. En daar heeft hij nooit spijt van gekregen. Al ging het soms langs wegen van strijd en van diepte. Al ging het langs wegen die hij niet begreep. Hij heeft de Heere Jezus gevolgd. En nu komt de vraag ten slotte tot ons. Wij die onder het woord zijn groot geworden, de meeste van ons. Wij die op het erf van het verbond geboren zijn, gedoopt zijn. Met de roepstemmen van het evangelie in aanraking kwamen. Zelfs van een heel jonge leeftijd af. Wat heeft het woord gedaan in ons leven? Is er zo een breuk gekomen in ons leven? En een verlangen om de Heere Jezus Christus te volgen. Een verlangen om in zijn wegen te gaan. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Als het er niet is. Vergeet het toch niet. Dat we onszelf doodzondigen. Tenzij die bekering, die verandering komt. En daarom zou het niet nodig zijn. Dat we met elkaar onze knieën bogen. En leren vragen: Heere, spreek met kracht. Heilig uw woord. Tot die onweerstandelijke roeping, opdat mijn hart verbroken wordt, opdat mijn ziel leert buigen, opdat ik leer erkennen schuldenaar voor u te zijn, maar ook ga roepen om genade en ga smeken: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O, er zal in de hemel voor het aangezicht van God, te midden van de heilige engelen, blijdschap zijn over die ene zondaar die zich bekeert. Over die ene zondaar die met zijn schuld in de knoop loopt en God gaat zoeken. Over die ene zondaar die het bij zichzelf en bij de wereld niet meer kan vinden, maar die de Heere aanroept in de nood van zijn leven. Over die ene zondaar die verlangt zijn leven in Gods dienst te besteden. Volg mij. Kijk, en waar dat gebeuren mag, daar wordt ons leven veranderd. Daar is ons leven niet meer van onszelf. Daar werd deze Matthäus, die eerst het eigendom was van zijn zonde en van zijn geld, slaaf van die talenten, die wordt nu gevorderd tot eigendom van die grote koning. En die volgt als een slaaf koning Jezus. Kruisdragend achter hem, biddend: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En zo heeft die koning hem gebruikt, meteen al, dat zijn huis open gaat voor tollenaren en zondaren. Maar later nog meer, doordat hij een pen werd in de hand van zijn koning om dit evangelie te schrijven. Wat een wonder. God wil Adams kinderen gebruiken. Neigt hun harten tot de vrees van zijn naam. Maakt ze dienstbaar in zijn koninkrijk. En juist zulke mensen gaan ook bidden en vragen steeds: wat we zingen uit die psalm. Wil mij voor struikelen behoeden en ga mij met uw heilig voor. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u om uw naam dank te zeggen dat we in uw huis mochten zijn en de zichtbare tekenen van uw ontferming mochten zien, maar ook het evangelie mochten horen. Een evangeliewoord waarin we gewaarschuwd werden, omdat wij als Adams kinderen onszelf de dood in zouden zondigen. Ja, we zijn van u gescheiden door de geestelijke dood. Maar Heere, nu het nog het heden der genade is, roept u ons nog. O God, geef dat wij leren vragen om die krachtige, om die onweerstaanbare werking van uw geest. Opdat we stilgezet worden. Opdat er een breuk in ons leven komt, bekering komt. Opdat we gaan luisteren naar het woord en gaan bidden. Om u te mogen volgen, om in uw wegen te mogen wandelen. Heere, zegen het woord wat in alle eenvoud gesproken is aan onze harten. En leer ons verstaan wat hierin tot ons komt. Wil u met ons zijn, ook verder deze dag. Bereid ons verder een goede en gezegende zondag. En wil ook vanavond, wanneer we vanuit de oude catechismus woord van u willen overdenken, ons uw gunst en zegen bereiden. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden. Dankzegging voor al het goede, om Jezus wil. Amen. Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden.
Thank you.
Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.